De stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Kronieken 20. Het laatste gedeelte van vers 12 en het middelste gedeelte van vers 17. 2 Kronieken 20. Het laatste gedeelte van vers 12, daar spreekt het woord des Heren. En wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. En het middelste gedeelte van vers 17, daar spreekt het woord des Heren. Staat en ziet het heil des Heren met u. Overdenken wij een ogenblik hoe wij aan het heilig avondmaal des Heren zouden of zullen aangaan. Want in de eerste plaats, de tegenstand is groot. In de tweede plaats, wij zijn in grote nood. Maar het gebed is of de Heere ons wil troosten met zijn dood. Aan het avondmaal, ja, zo op het eerste gezicht, dan zou je zeggen, heeft het er niet zo erg veel mee te maken, maar toch wel. Vanmorgen hebben wij ook een gedeelte overdacht, en omdat het zo'n treffelijke, indrukwekkende geschiedenis is, die ons hier vermeld staat, van het heil des Heren, daarom was het de begeerte om ook het woord van voorbereiding uit deze geschiedenis te hebben. Want er staat in dit schriftgedeelte, staat geschreven aangaande de nood die er was vanwege de tegenstand. Er waren vele tegenstanders om dat volk uit zijn erven te halen, te verdrijven. Het volk wordt genoemd Gods erven. Ook het land was een erve van de Heere. Inzonderheid zijn dienst, zijn kerk, zijn tempeldienst, die schone dienst, was een erve die ze van de Heere hadden ontvangen. Daar hadden ze zichzelf niet zomaar ingedrongen, maar de Heere had ze daar zelf gebracht, zo wou hij met geen volken handelen. Maar hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij deed ze in die wegen wandelen. Dat is dan met recht een erve van de Heere, die ze uit vrije goedheid, niet om hun goedheid, maar om zijn goedertierenheid, mochten ontvangen. Zo zitten wij ook in de kerk. Misschien heb je het nog niet zo gevoeld, of wel eens gevoeld, of op dit ogenblik dat je er niet bij bent, maar in principe is dat zo. Dan geldt dat ook voor de nieuwtestamentische gemeente. Dan heeft de Heere ze hier een erve gegeven. Zijn kerk, zijn gemeente, zijn dienst, zijn woord. Hij heeft ze zijn vrede gegeven, mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Niet gelijkerwijs de wereld die geeft, geef ik hem u. Maar op een goddelijke wijze. Hij heeft zijn erven gegeven in zijn aanbevelen van die gemeente aan de Vader. Dat hij ze niet uit de wereld zou wegnemen, maar dat hij ze bewaren zal van de boze. En hun voeten uit die boze netten uitvoeren. Zo zien wij dat de nieuwtestamentische gemeente heeft ook van de Heere God een erve gekregen. Zij is zijn erve en zij mag uit die erfenis ook ontvangen. Zijn dienst, zijn woord, zijn heilige sacramenten. En al is dat evangelie uitgegaan en gaat nog uit naar alle volken en onder alle geslachten, toch zien wij dat de loop van dat evangelie en de kracht en de vrucht van dat evangelie bepaald wordt door zijn raad en welbehagen. En dat niemand het in zijn hand heeft om een erve daarom ook gestalte te geven en een kerk tot leven te brengen. Dat kan God alleen maar. Daarom is het ook niet vanzelfsprekend als we zo bij elkander zijn en op die erven van de Heere mogen leven, onder de wijnstok en de vijgenboom, die oud-israelitische uitdrukking, van in rust en in vrede te mogen wonen in het land der belofte en onder de lofzangen van Israël te mogen opgaan naar stad en tempel. Het is niet gewoon, maar het is de barmhartigheid van onze Heere God. Zo mogen wij eigenlijk allemaal in meer of mindere mate, bewust of onbewust, meedelen in die erven. Waar we gebracht zijn naar het welbehagen van God. Maar zoals die oude draak en slang de mensen inspireerde in verleden tijden, om die kerk, om die vrouw uit die erven uit te dringen en die erven over te geven tot een verwoesting. Maar aan die kerkbruid zo menigmaal zelf heeft meegewerkt door haar zonden en haar ongerechtigheden, zodat het een groter wonder is dat die bruid er is en die erve, al dat ze er niet zou zijn. Dat laatste zou heel begrijpelijk zijn. Want de Heer heeft met eerbied gesproken alles tegen. Alles. Maar zoals dan die grote draak, die slang, die duivel, de mensen inspireerde, de dingen inspireerde, de geesten inspireerde, om die vrouw, om die bruid, om die kerk van dat erf af te krijgen. Om ze van dat nest af te duwen en ze te pletter te laten vallen. Zo is het ook nu nog in deze bedeling. Dat de vorst der duisternis en der leugenen alles in het werk stelt. Om die kerk te beroven van alles, van het leven, van het snoer, van het zegelring en van de staf. Al die dingen die hij heeft nagelaten in zijn gemeente, tot een eeuwige inzetting, totdat hij de drinkbeker nieuw zal drinken in het koninkrijk zijns vaders met hem. Al die dingen heeft de vorst der leugenen geprobeerd weg te drijven uit het midden der gemeente. Of door onze onschriftuurlijke godsdienst. Of door de macht en het geweld van de boze. En de mensen zijn niet veranderd. Wij zijn niet beter dan dat oude volk Israël. Want nu heeft God ook daarin alles tegen. Dat ook die kerkbruid van de nieuwtestamentische dag, gemeente. Dat die gemeente ook een gemeente is. Naar Gods eeuwig welbehagen in de offerande van Christus. Een heilige gemeente. En een geheiligde gemeente. En daarom heilige broeders. Maar wat komt ook menigmaal uit in het leven van die gemeente, dat ze vleeselijk zijn. En wat Paulus zegt, gij vermoogt toen nog niet en gij vermoogt nu nog niet. Gij behoort de vaders te zijn met vaste spijzen en gij zijt nog kinderen die met melk gevoed moeten worden. Want ik hoor dat er allerlei dingen onder u zijn, zegt hij. De een is van Paulus, de ander van Apollos en de ander van Petrus. En zoveel ellendigheden kwamen er tevoorschijn, zodat zoals toen die kerkbruid zelf ook alles tegen had, zo ook nu. En het ergste is nog wel, als de kerkbruid het zelf niet in de gaten heeft, waar het nou eigenlijk over loopt. Dat is het ergste. Als die kerkbruid maar een spiegel, een schijngevecht houdt van woorden zonder zaken, des ergste. Maar ik hoop dat dat woord van deze avond mag tegemoet komen, ons mag meenemen, juist diegene die het zien, voor wie het geen vorm is en geen instelling zonder meer, of ja, zoals men dat wel noemt, of noemde, dat geloofsgehoorzaamheid, dat technische, dat mechanische, dat ellendige eigenlijk, hè, dat niet met elkaar klopt, dat geloof en dat gehoorzaamheid, in plaats van het geloof dat door de liefde werkt. Ik hoop dat er ook zijn die dat zien. Dat, hoe moet ik ten avondmaal gaan? De tegenstand is groot. Het gaat allemaal niet zo gewoon. Nee. Want de duivel, die gaat ook rond als een briesende leeuw. En die hitst alles op daartegen. Slapende honden worden wakker en beginnen te blaffen. Alles komt als het ware in het geweer daartegen. Moabieten, Ammonieten, Beduïnen, stammen, alles verenigt zich. Zelfs broedervolken, bij wijze van spreken, die in grote getalen over de grens heen proberen te komen, om uit de erfenis die de Heeren eerlijk gegeven hebben. Wij kunnen geen rechten laten gelden, want we hebben het allang verzonden. Maar die de Heeren toch eerlijk gegeven had aan Abraham en zijn zaad, zijn schone dienst, zijn liefelijke dienst, om ze daaruit te dringen. Tegenstand, die is groot. Van alle kanten. Om ons uit het woord en uit het heilig sacrament en uit de plaats die de Heere nou naar zijn soeverein welbehagen voor ons heeft uitgedacht van eeuwigheid, om ons daar uit te werpen. In waarheid, zegt Petrus, zijn tegen u vergaderd uw kind Jezus al de volken. Herodes, Pilatus en de heidenen en de joden, allen zijn ze daartegen vergaderd. En ze zijn boos en vervuld van woede en ergernis. Ja. Let wel, als het om de waarheid gaat. Als het om de waarheid gaat. Je moet het niet verpersoonlijken. Let wel. Goed onderscheiden. Je moet niet net doen of u of ik de waarheid ben. Want dan loopt het in de diepste zin, en daar mag je gerust bang voor wezen hoor, dan loopt het over ons eigen. Dan moet je je eigen gaan verdedigen, je moet je bekering verdedigen tegenover een ander, je moet in de aanval gaan. En dat doet een mens, we trappen daar gauw genoeg in. Dan moeten we wat doen. Maar ja, als we nou eens mogen afzien van onszelf en eens mogen bedenken zoals ons is voorgelezen, Heere, die erven, het is uw erven waarin u ons gebracht hebt. Het was iets waar wij ook geen recht of aanspraak op hadden, maar gij, onze God, hebt ons dat land gegeven. Abraham, uw liefhebber, hebt u het al beloofd. En ze hebben daarin gewoond. U hebt ze daarin gezegend en een heiligdom laten bouwen. Daar hebben de oude mensen, hebben daar de liefelijkheid en de schone dienst aanschouwd. Ze hebben u voorwaar in het heiligdom gezien. En u hebt gezegd, en dan grijpt Jozef al terug op het gebed van Salomo. U hebt toch gezegd, Heere, als het zwaard van het oordeel, Gods oordeel, of de honger, of de pest, of wat dan ook, zou komen. En ze zich voor uw aangezicht zouden verootmoedigen in dit huis. Dat ge als dan hun de zonde zou vergeven en niet toerekenen. En nu zijn ze gekomen om ons uit uw erven uit te drijven, die gij ons gegeven hebt. Voel je het goed? Niet ik. Het is ook niet ons. Want dan heb je een slecht passie. Dan moet je je kerk gaan verdedigen. Dan moet je je gemeente de hand boven het hoofd houden. Dan moet je aan afgoderij doen, mensenverheerlijking, alsof er iets bijzonders daaromtrent gevonden wordt. En het eind van alles is dat de Heere er een grote kras door geeft om ons te leren. Om ons te leren dat hij afsnijdt alle vlijende tong. En dat er zoveel vuur is bij ons mensen, wat maar een vreemd vuur is, dat vanzelf weer uitgedoofd wordt. Zul je daarom denken? Ook dit jaar dat we weer zijn ingegaan. Je hoeft helemaal nooit te doen. Oh, die man of die vrouw of die dominee, alsjeblieft. Blijf daar verre van. Je mag wel van elkaar houden. Daar gaat het niet om. Maar niet dat bijzondere. Want dat roept ook juist de tegenstand ook weer op. Dat wakkert het vuurtje aan. Grijp je? Als een mens zo overal te pas en te onpas met zijn kerkje en met zijn erfenis, die loopt te zeulen. Dat wekt, dat stookt het vuur aan. Nee, uw erven die u ons gegeven hebt. Want dat kunnen we niet ontkennen. Dat de Heer het gegeven heeft. Want hij heeft zijn woorden en zijn inzettingen willen geven. Hij heeft er ook ons, die als de walende schapen waren, her en der verstrooid, bijeen willen vergaderen en nog een plaatsje willen geven. Een plaats om in vrede op te mogen gaan onder zijn heilig woord en sacrament. En wat bij de mensen onmogelijk leek, dat bleek mogelijk bij de Heere, de God aller genade. Zie hoe groot is het, als we werkelijk mogen separeren tussen onze zaken en Gods zaak. En dat we ons, terwijl we ons bewust zijn dat we alles alleen aan hem te danken hebben, dat hij toch gegeven heeft aan zulke ellendigen om daar te mogen wonen. Om op dat leger te mogen rusten. In die legerplaats. Nou ja, is dat te begrijpen? Is dat niet te begrijpen dat de tegenstand groot is? Natuurlijk. En, ja, en dat de gevaarlijkste tegenstanders van binnen zitten. Die tegenstanders die altijd proberen om de overhand te verkrijgen. Dat is de zonde. Die door de Satan ook opgeblazen wordt, dat ze ons verderven. Ons eigen vlees en bloed. Al die boze krachten en machten die door iedere opening naar binnen en naar buiten gaan. O, alles wordt in het werk gesteld om uit die erven te verwijderen. En om ons ellendig te doen omzwerven in ballingschap. Ja, Jozef had voelde wel aan waar het uiteindelijk om ging. Hij wist heus wel dat het volk, dat had het allemaal niet verdiend, die weldadigheid. Dat blijkt later uit het laatste gedeelte van dat hoofdstuk. Ze hadden hun hart nog niet geschikt om de Heere te dienen. Maar er is zeker een volk onder geweest dat de Heere vreesde. het ging om zijn naam, om zijn erven, om zijn barmhartigheid. En nou, is die man met het volk in het gebed en wij weten niet wat wij doen zullen. Wat moeten we nou doen? Heere God, waar moeten we beginnen? Ja, je zou zeggen, welke mogelijkheden zijn er nu? De tijd is te kort trouwens, dan hadden ze wel eerder moeten beginnen in plaats van bidden. Het spreekwoord zegt bid en werk, maar in zo'n geval zou je moeten zeggen, nou laten we eerst maar werken en dan bidden. De vijand is het land al binnengetrokken. Het naderend oorlogsgerucht is doorgedrongen in Jeruzalem. Ja, wat moeten we dan doen? Te wapen, o mannen. Nee, ze weten het niet. Het is allemaal zo gekomen, zo gecompliceerd, zo onoverzichtelijk. Ze weten misschien niet eens precies van welke kant het grote gevaar het meest dreigt. En waar het vijandelijke leger zich nu bevindt. En nu, wij weten niet wat wij doen zullen. Weet je het al? Als het bij leven en wel zijn bediening is van het heilige avondmaal. Wat we doen zullen. Of weet je het nog niet? Is het alleen maar een verstandelijke overlegging? Dat je zegt, ja, wat zal ik nou doen? Ik zal maar gaan. Of ik zal maar niet gaan. Ach. Dan geven de Heere ons een nieuw hart. Dan geven de Heere ons te bedenken dat het daar niet over loopt. Maar als het nou waarachtig is, dat je zegt, ja, het is avondmaal. Maar het land is vol van moordspelonken. Overal klinkt het geroep van de vijand in onze oren. Of de minachting en de laatdunkendheid. En dan van binnen staat er een legio stemmen en sprekers op. Die allemaal mooi weten te spreken en te preken. Hoe het moet of hoe het niet moet. Als een engel des lichts probeert de duivel ons tegen alles in ons te verharden. Ga maar. Het is wel goed. En als een boze aanklager is hij alles aan opstapelen. Om ons te vertellen dat het niet kan. Ga niet, blijf zitten op je plaats waar je zit. En weet hij met een uiterste nauwkeurigheid zelfs dingen die we al vergeten waren, zo zijn wij. Van de kindse dagen weet hij nog voor te stellen, om je duidelijk te maken dat je een Esau bent, een verworpene, dat je part nog deel hebt aan de zaak en de erven des Heren. Tegenstanders. Soms zijn we zo dwaas dat we die tegenstanders de hand reiken. En dat we ze nog een mooi plekje geven ook. Zo dwaas. Dat we mee met doen met de wolven in het bos. Want weet je wat zo moeilijk is, mensen? Weet je wat, want het was onze tweede gedachte, weet je wat de nood uitmaakt, vaak. Konden we het maar onderscheiden allemaal? Konden we nou de zaken maar eens werkelijk separeren? Want ja, ik spreek nu van die listige omleiding, van die Satan en die zonde en al die machten, die Gods volk uit die erven willen uitdringen. En woord en sacrament uit elkaar trekken. En dan noem ik het bij name de verklager der broeder. Dus, maar dat zie je juist niet altijd. Ja. Als iemand zegt, oh, dat is de duivel. Nou ja, dan is het eigenlijk schandelijk om me daarnaar te luisteren als hij dat weet. Dat moet je niet doen. Of als iemand zegt, ja, dat is mijn verdorven natuur die me dat influistert. Maar dat is toch maar een leugenaar. Die moet zijn mond, dan moet hij zijn mond houden. Moet je ook niet naar luisteren als hij dat weet. Maar dat weet je vaak juist niet. En dat is juist de spanning. Dat is juist die nood. Want ik kan alles wel op een rijtje zetten. Tegenstanders. De tegenstand is groot. Ik ben in grote nood. Maar al die verzoeking, die beproeving. Nu komt het aan u, o Job. Wat zeg je nou? Wat ben je nou, vriend? Ben je nou een voorstander of een tegenstander? Ben je nou in de waarheid van zijn geslacht? Het geslacht dergene dat hij heeft uitverkoren. Of niet. En als je dan kijkt. En je ziet om je heen allemaal van die lieve schaapjes. En je kijkt naar je eigen en je ziet zo'n narige bok. En je ziet zo'n stoterig schepsel. En zo'n dwalend wezen. Zo'n ongeestelijke. Zo iemand die nou ja, soms in de Bijbel zit te lezen en ook, al weet geen eens wat hij leest. Hij weet niet wat hij bidt. Ja, ja. En dan die stille stemmen. Wie zegt dat? Wie zegt dat tegen me? Is dat de Heere soms die me waarschuwt? Je hebt geen deel eraan. Je hebt geen deel eraan. Jij hoort niet bij die erfenis. Jij hoort niet bij dat deel van die beker. Daar hoor je niet bij. Jij valt buiten het snoer. Je bent er wel bij. Je zit er wel bij. Maar je bent er niet bij. Niet echt. Niet wezenlijk. Je bent er in de... Wie zegt dat tegen me? Zegt dat de Heilige Geest soms? Of zegt dat mijn geweten? Ja. Ja, ja. Je kunt wel makkelijk zo op één keer zeggen, oh, dat is de duivel. Nou, dan is het ook opgelost ook. Als de duivel is, dan is het opgelost. Dan is het, dan ik nogmaals gezegd, dan is de grote schande als je daar dan nog langer naar luistert en die duivel gelijk geeft. Dan moet je die Satan wederstaan en zeggen, ik luister niet naar je. Je bent een leugenaar en een moordenaar van de beginnen. Je wil mij ook van die erfenis afhouden. Van die oudste broeder. Maar juist omdat je dat niet kunt onderscheiden. En je zou zeggen, die aanklager, hè, die aanklager, die herken je niet altijd als een duivel. Want die duivel is zo verschrikkelijk rechtvaardig, dat hij lijkt God zelf wel. Ja, dat klinkt je raar in de oren. Maar het is zo. Die weet orde op zaken te stellen. Die weet precies, weet hij te zeggen hoe het moet zijn of hoe het had behoren te zijn. Precies. Hij kan de wet uitleggen, oh bijzonder. Als hij de heilige wet van God kan uitleggen. Ook naar haar geestelijke betekenis. Oh, daar zijn de mensen eigenlijk, het is jammer dat de duivel, ja, nee jammer, het is gelukkig. Maar ik bedoel, als de duivel een mensengedaante aan kon nemen, dan kon het de beste dominee zijn van Nederland. En de grootste atheïst in Engeland, de wijze van spreken. Wat preken? En dat is nou een puntje, hè? Ja. Ja, naar wie moet je nou luisteren? Naar wie? Hoe moet ik nou aan de avondmaal gaan? Hoe kom ik daar nou uit? Uit die want die duivel is een nabootser van alles wat de Heere doet. Hij kan ook wel op mijn gemoed werken dat ik ga huilen. Hij kan ook wel zo zacht als boter praten misschien. Ik weet het niet. Ja, ik ben in grote nood. Als je het goed bekijkt wel, ja, dan zeg je ja, het is wat. Want de mens is zo'n intens, onnavolgbaar, ondoorgrondelijk schepseltje. Het is een wirwar van gedachten. Het is een draaitol, het is een kolk, je komt er niet uit. Hè. Alles maalt maar door dat hoofd heen. En duizenden stemmen die spreken hem aan. Wat moet je nou doen? Ja. Ja, ik kan niet vinden in deze geschiedenis dat de Heer ze hier al oproept om op de toren te klimmen en het oog nauwlettend te slaan op de vijanden en op de verwarring en op de onmogelijkheden. Dat kan ik hier nog niet merken. Later mogen ze wel gaan kijken, maar dan is de slag al geslagen. Dan zijn ze weg. Ze hebben de een de ander ten verderven geholpen. Al Gods vijanden zullen vergaan. Ook de zonde. Maar kijk, wij weten niet wat wij doen zullen. Maar onze ogen zijn op u. Stakkers, maar waar is God dan? Je zoekt het aangezicht des Heren. Maar hoe weet je dat nou? Onze ogen zijn op u. God die woont in het verborgene. Je kunt hem niet eens zien. Wat is dat? Oh ja, het ongeloof. De duivel, alles. Wij ons verdorven eigen. Ik zeg, God hoort het niet. God let er niet op. Blijft de Heer allemaal eenderhand, of we goed doen of kwaad doen, daar trekt de Heer zich niks van aan. Ja, och, zo zegt de mens, de boze mens. En de duivel stuwt hem die kant uit. Maar we zijn toch op de erven van de Heer? Dat zegt het woord. Het is toch niet onze kerk, ons woord, ons avondmaal, onze doop? Het is toch zijn erven? Kunnen wij daarvoor zorgen? Kunnen wij dat doen? Kunnen wij die tafel volmaken? Wat moeten wij doen? Of leeg? Wat moeten we doen? Kijk, en daar heb je nou ten diepste ook het geheim. Maar onze ogen zijn op u. Dat wil zeggen dat u voor uw eigen werk opkomt. Dat u, Heer, voor uw eigen erfenis het pleit voert. Dat u aan uw volk, hoe diep in schuld, met berouw gedenken zult. Na dat eenzijdige trouwverbond dat ge van eeuwigheid hebt opgericht. Dat van geen wankelen weet. Ja, in dat onze ogen zijn op u, daar ligt iets in van die wonderlijke afwachting, niet van een dode rust. Nee, daar is het veel te gevaarlijk voor. Daar zijn de tegenstanders te talrijk voor en de nood is te groot voor. Daar komt nog vlees en wereld bij, zingt de dichter, hij help ons dan en maak ons vrij. Onze ogen, wat wil het dan zeggen? Zoals een kind. Ja, het is maar een kinderlijk beeld, maar de kinderen, die begrijpen het wel. Moeder zou u even, of moeder, mag ik En dan hoeft moeder nog helemaal geen eens dadelijk iets te zeggen. Moet eens kijken, dat kind dat kijkt gelijk naar het gezicht van de moeder of de vader. Want die ziet al aan een klein trekje in het gezicht of het goed valt of niet goed valt. Of moeder het goed vindt of niet. Of ze het doen zal of niet. Of ze toestemming geeft, ja of nee. In veel hogere zin. God is in zijn verborgenheid in de hemel. Maar het oog des geloofs heeft nog geen antwoord gekregen. Nee. Ze staan echt niet met reserves van we weten wel dat het in orde komt. Maar onze ogen zijn op u. Wat doet de Heere nou? Ja, als de Heere kijkt naar onze zonde, ons ongeloof, onze afdwalingen, dat kan niet. Dan zegt de Heere tegen die Moabieten en Ammonieten, jaag ze maar eruit. Ze zijn niet waardig mijn volk genoemd te worden. Jaag ze er maar uit. Maar als de Heere nou eens kijken wil naar zijn eeuwig trouwverbond, naar het bloed des verbonds, naar zijn lieve zoon, die daar als geslacht staat in zijn heilige raad. Als hij nou eens wil gedenken aan het vastgebouw van zijn gunst bewijzen, hoe dat zal reizen. Als de Heere zelf nou eens aan zijn eigen belofte zou willen denken, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, wiens uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. Als de Heere nou eens zichzelf zou openbaren in dat onveranderlijke waarin hij niet wijkt nog wankelt. Ik heb u lief, ik leer Efraïm gaan. Ik heb al gezegd, hoe zal ik jullie zetten onder de kinderen? Hoe zal ik u geven het gewenste deel? Want Efraïm is als een ongewend kalf. Nadat hun weide was, zijn ze weggehuppeld naar alle kanten uit. Nochtans. Mijn hart is in mij omgekeerd, zegt de Heer. Al mijn berouw is tezamen ontstoken. Is hij mij niet een dierbare zoon? Een troetelkind? Als God dat nou zou doen. Niet het onze aanziende, maar het zijne. Niet die erfbewoners nou eens naar hun doen vergelden. Maar die erfenis nou eens in het oog wilde houden. Zijn woord, Heer, het is uw woord. Het is uw dienst, het is uw heilig sacrament. Het is uw bloed. Heer, daarom, maar onze ogen zijn op u. Dat is groot. Dat is een wonder. Als je zo tegen dat avondmaal aan mag zien, hè? Onze ogen zijn op u. Terwijl aan de ene kant het water rijst, de nood is groot. Men valt bij hopen de grenzen binnen en over het land binnen. De erfenis lijkt in groot gevaar te zijn. En er is in ons geen kracht tegen zulke menigte. Zullen wij de wapens nog kunnen ter hand nemen om overwinning te bevechten? Nee, maar onze ogen zijn op u. En daar staan ze allemaal. Zie je ze staan in gedachten. De mannen. De vrouwen. De kinderkens. En de zonen. Intussen zijn ze ook aangekomen. Op het grote, grote plein. Daar staan ze allemaal. Ontroerend. Achter hen is het gevaar. Het leger. Ze staan nog op de erven. Maar voor hoe lang nog? Nog staat daar het huis des Heren. Nog is daar het gouden altaar met het reukwerk voor Gods aangezicht. En nu aller ogen zijn geslagen naar den hoge, van waar de hulp alleen komen kan. Zie, ik hoop dat dat uw deel mag zijn. Als de golven bruisen, als alles u aanklaagt van binnen en van buiten, en dat de vijand roept, heja, we hebben hem overwonnen, of we hebben haar overwonnen. God zal ze nu niet meer verlossen als weleer, want dat kan God niet doen, zulke verloren boze schepselen verlossen. Hij moet ze wel veroordelen. En dat dan mag zijn in de zieven, maar onze ogen zijn op u. Er komt antwoord. Er komt antwoord. In vers 17 staat, inmiddels de gedeelte, staat en ziet het heil des Heren met u. Er is iemand door de profetische geest bedeeld. En die profeet die zegt niet, je moet dit, slaat erop, doet dit, doet nee. Die profeet die zegt gewoon, staat en ziet het heil des Heren met u. Ja, hoe kan zo'n man dat nou zeggen? Dat zegt hij door de geest. Zegt hij niet zomaar. Ja, maar dat kan een mens... Nee, dat is het woord des Heren. Er wordt vrede verkondigd. Er wordt heil geboodschapt hier door deze man. Denk erom dat ze geluisterd hebben, die mensen. En de kinderen hebben vast wel gezegd, wat zegt die nou, moeder, wat zegt die nou? Loopt het goed af of niet? Ja, het loopt, zal goed aflopen. Staat en ziet het heil des Heren met... Ach. Dan komt de Heren. En die laat door zijn woord zeggen, komt. Sta op. Alle dingen zijn gereed. Ja, met al je complimenten, hoe je het ook keert of draait. De Heere zegt dat. Als je het niet hoort, dan hoor je het niet. Maar de Heere zegt, zeg het mensenkind, of ze het horen of niet horen. Maar zeg het. De boodschap gaat uit. De boodschap tegen die bange vogeltjes... Tegen die haasjes die bij het minste geluid weghuppelen, vliegen in het gras op sloten weg uit gezicht. Dus tegen bevende harten. Komt het woord, staat en ziet. Nee, blijf er nu niet liggen. Val niet langer ter aarde in die doffe benauwenis van... Oh, het is verloren. Nee, staat. En ziet. Slaat er acht op. Neem het waar. Er is nog wel niets te zien. Maar morgen. Morgen zullen ze het zien. Dan zullen ze gaan kijken daar waar die verenigde legers binnentrokken. En ze vinden niets dan dood. En verderf. Het is allemaal opgelost. De koning hoezeer geducht. Ze zijn niet alleen weggevlucht. Ze zijn het slachtoffer van elkaar. Ze hebben elkaar afgeslacht. Ze krijgen ruzie. Stiet zelf dit rot. Dat mij benauwd en haat. De voet en viel omdat het God verlaat. Nou wou ik een hele grote draai geven aan die geschiedenis. Niet oneerbiedig, maar om de lijn recht te laten zijn. Zij moesten gaan kijken naar die dode lichamen van de vijanden des Heren. Van de vijanden van het volk. Zij mochten gaan kijken... Zien dat het heil, de redding, de zaligheid van God is. En dat dat heil met hen was. Maar nou zegt de Heer in zijn sprake van zijn heilige avondmaal, sta en ziet. Het heil des Heren is met u. En dan leidt de Heere ook. Maar dan leidt hij niet naar de dode lichamen van de vijanden. Maar hij leidt naar het lichaam, naar de persoon van de borgen middelaar, die op zijn eigen erven is terechtgesteld. Zijn eigen erven. Hij is tot de zijne gekomen en de zijne hebben hem niet aangenomen. En in die persoon, zegt de Heere nu, het heil des Heren met u, de redding, de zaligheid. In die persoon, zegt de Heere tegen die benauwde, tegen de bedrukte, tegen de ellendige, tegen die hele hoop in zichzelf onbekeerde zondaren. Want dat worden ze voor de Heere. Elke dag mogen ze wel vragen, Heere, bekeer mij tot u. Zo zal ik bekeerd zijn. Genees me, zo zal ik genezen zijn. Maar tegen die in zichzelf onbekeerde zondaren komt hij dat te zeggen. Sta stil. Daar zijn uw zonden. Daar zijn alle vijanden teniet geworden. In zijn vlees is de vijandschap teniet gemaakt. Middelmuur des afscheidsels gebroken. Hij een vloek geworden zijnde voor vloekwaardige schepselen. Daarom was onze laatste gedachte de bede. Ach, troost mij met uw dood. Zij waren blij dat de Heere afgerekend had met de vijand. Maar nou vragen wij, Heren, maak ons blij dat u ook afgerekend hebt met onze vijanden. Met de duivel en de wereld en de zonde en het vlees. Ze zijn terechtgesteld in uw eigen lieve kind, de Heer Jezus Christus op Golgotha. En wil daar nu de ellendigen mee troosten, zodat hun ogen op u mogen gericht worden om van uw hulp en gunst te vragen. En dat ze eens afgewend mogen worden op van zichzelf. Want ik zei straks, die nood, die kan daarom zo nood zijn, omdat je niet weet, wie zegt dat nu? Als je eenmaal weet, het is de duivel, moet je niet luisteren. Maar ik zou nu nog een stap verder willen gaan. Als het dan zo is dat je het niet weet wat er gezegd wordt. Waar komt het vandaan? Het werk Gods kenmerkt zich door de liefde. Maar de duivel kan ook verschrikkelijk lief doen, maar liefde kan die niet geven. Maar goed. Maar als je het dan niet weet, dan zou ik nog willen zeggen. Wil het dan maar niet weten. Zeg dan maar, Heren, hier sta ik, zoals ik ben. Ik ben een raadsel voor mezelf. Ik begrijp er niks van. Ik weet het niet ook. Maar richt mijn oog op u. Dan wordt dat raadsel wel weer eens opgelost. Want ja, och, oh. Al ben je nou in de beste stand van je leven, hè? In de stand. Maar als je het met je eigen moet doen, dan valt het niet mee hoor. Maar ben je in een ellendige stand voor je eigen en je mag zien op hem. En het woord horen staat en ziet het heil des Heren met u. Dan gaat daar zo'n ongelukkig schepsel, maar de Heren gaat mee. Dan gaat daar een moordenaar, maar de Heer Jezus is bij hem. Hij komt thuis. Dan gaan we zo aan zijn tafel. Omdat hij niet liegt als hij zegt, het heil des Heren ziet is, het gaat met u. Gij zult niet sterven, maar leven en de daden des Heren verkondigen. Nou, dan ga je zingen, laat nu vrij het schuimend zenad druisen. Rahab en Rahab, ze liggen verbrijzeld neergeslagen. Ja. Niet omdat wij zo best en hun zo slecht waren, maar omdat alle vijanden God zullen vergaan. En omdat niets het uit het hart kan uitrukken, die overlegging, hij heeft naar mij omgezien, naar zo een. Dan ga ik nog een stap verder. Als het dan zover zou zijn en je voelt ook geen liefde in je ziel, maar je zit voor je eigen als zo'n liefdeloos stuk mens neer, dat kan. Want die liefde, ja, die liefde, daar kan wel meter as over zitten, alles even koud aanvoelt. Dat kan best zijn. Maar dan nog, staat en ziet het heil des Heren met u. Want je moet toch eens bedenken dan, wat heeft die dierbare zaligmaker dan een liefde voor u beoefend. Hè? Voor u, dat u die geen kruimeltje op kunt brengen, dat hij nou alles heeft opgebracht. Ja, misschien zegt er iemand, man, als hij nou zo doorgaat, wie blijft er dan nog op zijn plaats zitten? Nou, dat weet ik niet. Ja, die niet. Een stukje in de kerkbode moet je nog eens nalezen. En wat ik eerder is, die niet gelooft dat de minste plaats te zijn is. En dat laatste stukje, dat einde. Ongeveer, ik weet niet uit mijn hoofd, maar dat we onszelf niet bedriegen. Door daar niet aan te komen als de zondaren die alles verloren hebben en die onder die last gebukt zijn. Zulke ellende. En dan kun je beter blijven zitten als je dat niet gelooft. Ik zeg niet als je dat niet voelt. Je voelt het niet altijd. Maar als je dat niet waarachtig gelooft, dat dat de waarheid is. Dat we zulke ellendige geworden zijn. Maar anders. Oh, dan zegt de Heer, als je helemaal niks hebt, je hoeft ook niks te hebben. Want het brood en alle dingen zijn gereed. Wat had die jongen nou die thuis kwam? Anders dan schuld, versleten kleren en noem maar op, afgedankt rommeltje. Maar de vader zei, ik heb alles. Nou, dat we zo de dood des Heren mogen verkondigen, is mijn hartelijke wens en bede. En dat iets van de morgenglans der eeuwigheid erin mag zijn. Opdat te midden van de ernst van zijn lijden en sterven ook iets gesmaakt mag worden van de blijdschap, van de verheuging. Zoals de dichter zegt, komt, smaakt dat de Heere goed is. Amen.